Onze hulp en onze verwachting sta in de naam des Heeren, die den hemel en de aarde geschapen heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste der koningen der aarde. Amen. Wij zingen van Psalm 31, daarvan het vijfde en het vijftiende vers. Psalm 31, vers 5. Ik zal in uw goedheid mij verblijden. Gij hebt mij aangezien en hulpen willen bieden. En vers 15, hoe groot is het goed dat gij zult geven hem wiens oprechte geest op u betrouwt, u vreest. Psalm 31, vers 5 en 15. Stellen wij ons onder de tucht van Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw God, niet ijdelijk gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. De schriftlezing van vanmorgen vindt u in het Nieuwe Testament, de 2e algemene zendbrief van de apostel Petrus. Hoofdstuk 1, de versen 1 tot en met 11. 2 Petrus 1, de versen 1 tot en met 11. Twee Petrus 1, te beginnen bij vers 1, waar Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt luidt. Simeon Petrus, een dienstknecht en apostel van Jezus Christus, aan degenen die even dierbaar geloof met ons verkregen hebben, door de rechtvaardigheid onze Gods en zaligmakers Jezus Christus. Genade en vrede zij u vermenigvuldigd, door de kennis Gods en van Jezus onze Heere. Gelijk ons zijn goddelijke kracht, alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort, geschonken heeft, door de kennis desgene die ons geroepen heeft tot heerlijkheid en deugd, door welke ons de grootste en dierbare beloften geschonken zijn, opdat gij door dezelfde der goddelijke natuur deelachtig zoudt worden, nadat gij ontvloden zijt het verderf dat in de wereld is door de begeerlijkheid. En gij tot hetzelfde ook alle naastigheid toebrengende, voegt bij uw geloof deugd. En bij de deugd kennis, en bij de kennis matigheid, en bij de matigheid leidzaamheid, en bij de leidzaamheid godzaligheid, en bij de godzaligheid broederlijke liefde, en bij de broederlijke liefde, liefde jegens allen. Want zo deze dingen bij u zijn en in u overvloedig zijn, zij zullen u niet ledig, noch onvruchtbaar laten in de kennis van onze Heere Jezus Christus. Want bij welke deze dingen niet zijn, die is blind, van verre niet ziende, hebbende vergeten, de reiniging zijn er vorige zonden. Daarom, broeders, benaastigt u te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken. Want dat doende zult gij nimmer meer struikelen. Want alzo zal u rijkelijk toegevoegd worden de ingang in het eeuwig koninkrijk van onze Heere en zaligmaker Jezus Christus. Tot zover. Laat ons samen bidden. Heere, Gij zijt de Almachtige. Gij hebt wonderen gedaan in verleden dagen. Door het grote goed van de verzoening uit te werken. En door uw zonen toe te passen tot op deze dag toe. De dood overwon hij en de gerechtigheid deelt hij mede. Gij zijt die God die van het begin tot het einde uw volk zaligt en die niets overlaat aan toeval of noodlot, wat er niet is, en ook niets aan de werkzaamheid en kracht van ons, want die hebben we niet. Maar gij zijt zulk een volkomen zaligmaker en zulk een goede tierengod, dat gij een vader zijt voor uw volk van eeuwigheid tot eeuwigheid. En er niets is wat ze tekortkomen. Al diegenen die bij u schuilen, verleen ons deze morgen dat heerlijke wonder wat we zo nodig hebben op reis door de tijd. Dat we zo nodig hebben als we straks u moeten ontmoeten. En wil deze morgen dan uw woord daarvoor dienstbaar stellen. Uw almacht in dienst van uw vrijmacht, ons tot zaligheid en uw naam tot eer. Wilt gij dan zelf gedenken in het bijzonder degenen die u zoeken en vrezen, met een eerbiedige en kinderlijke vrezen, die hebben geleerd wat dat zeggen wil, zich eeuwig te verwonderen, omdat gij één opzocht die louter vijand was en die louter tegenkanting produceerde en die niet anders heeft gedaan dan zich tegen u verzetten. En nu verwondering op verwondering, niet alleen dat gij een nieuw begin maakte waar wij tegen waren, maar ook dat gij het volhoudt en dat gij doorgaat met uw eigen werk en dat gij zalig maakt. Kom dan, o almachtige God, en doe deze morgen wonderen, dat jeugd en ouderdom gelijkelijk mag delen in het grote goed van de vrucht der opstanding van Jezus Christus. Dat gij u ontfermen zou, dat we bespreken en luisteren bediend worden, dat uw woord open gaat, dat het ons met kracht uw stem doe horen. Verblijd ons dan door uw daden en zegen ons met uw tegenwoordigheid boven bidden en denken, zonder onze verdiensten, alleen om Jezus willen. Amen. De tekst voor de prediking vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte, daarvan het eerste en tweede vers. 2 Petrus 1, vers 1 en 2. En Gods woord luidt: Simeon Petrus, een dienstknecht en apostel van Jezus Christus, aan degenen die een even dierbaar geloof met ons verkregen hebben door de rechtvaardigheid van onze God en zaligmaker Jezus Christus. Genade en vrede zij u vermenigvuldigd door de kennis van God en van Jezus onze Heer. We gaan samen zingen van Psalm 56, de laatste drie versen. Psalm 56, 4, 5 en 6. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. Mijn tranen hebt ge in uw fles vergaard. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. Gij richt mijn voet, dat hij zich nimmer stoot. Psalm 56, vers 4, 5 en 6. Terwijl u gelegenheid krijgt uw gaven te geven in één collecte voor kerk, voogdij en diaconie. En bij de slotzang een extra collecte voor de vrije zitplaatsen. Vervolgens wordt u medegedeeld dat in verband met de nog steeds durende vacature van diaken B. van Oudenaren, de stemgerechtigde lidmaten der gemeente worden opgeroepen ter lidmatenvergadering om de verkiezing van een diaken te doen plaatsvinden. En wel op DV donderdag 7 mei, 's avonds om 8 uur in de poort. Het dubbeltal is LB Grotenboer, en J. van Oudenaren. Zingen wij nu Psalm 56, 4, 5 en 6. Gemeente, de apostel Petrus maakte mee wat wij in onze tijd ook veel al tegenkomen. Dat er mensen waren die wel opgevoed waren bij Gods woord, maar de kerk verlieten. En die daarom ook de Heere God verlieten. En op een of andere wijze hadden ze toch verbonden geweest met de naam des Heeren. En hadden ze toch de Heer Jezus Christus als hun zaligmaker beleden. Maar de wereldse gelijkvormigheid en zoveel andere dingen hadden hun zinnen in beslag genomen en ze waren gegaan. En Petrus waarschuwt nu de lezers van zijn brief om dat voorbeeld niet te volgen. Om niet op dezelfde wijze met des Heeren woord en dienst om te gaan en Christus te verloochenen. Om niet te verachteren in de genade, om niet toe te geven aan onheiligheid, om niet een leven te leiden zonder God. En daarom schrijft hij zijn tweede brief. Het gaat over heel belangrijke zaken, omdat Petrus wel weet dat nog maar een klein tijdje later al die lezers in de eeuwigheid zullen zijn. En daar is geen terugkeer als wij sterven en in de hel zullen komen, is er geen terugkeer. Of zalig zullen worden, is er ook geen terugkeer. Dat laatste is niet erg, maar het eerste is vreselijk. En dan zullen wij elkander straks in de eeuwigheid ontmoeten. En Petrus heeft die nood gevoeld. Petrus heeft het geweten, er komt een dag dat het de mensen berouwen zal als ze nu zonder waarachtige bekering zijn doorgeleefd. En daarom schrijft hij deze brief. In de bewogenheid en in de liefde om de zaligheid te gunnen aan al diegenen die hij maar bereiken kan. En al diegenen ernstig aan te sporen om niet te verachteren in de genade. Daar begint hij zelfs zijn eigen naam mee ten dienste te stellen. Hij noemt zich hier Simeon Petrus. Niet alleen Petrus zoals in de vorige brief, maar Simeon Petrus of Simon Petrus. En dat betekent dat hij wil aanduiden, met zijn volle gezag als apostel schrijft hij. En daarom moet ook dat volle gezag gelden en hebben de mensen te luisteren. Petrus wil zeggen, ook mijn naam is op zich al een prediking. En luister nou eens goed, de Heer is werkelijk ontfermer. Hij is werkelijk een God die hoort. Dat betekent immers de naam Simeon. Wat ook in de naam Samuel zit, hetzelfde Hebreeuwse woord. God hoort en God verhoort. Zou u dan niet hem willen dienen? Die God die u verhoord heeft in uw roepen, zou u hem dan willen verlaten? Zou u dan nu toch weer willen toegeven aan allerlei verleidingen en zondige begeerten en wereldse verlokkingen? Zou u dan nu zomaar hem kunnen verloochenen? Die God wiens heerlijkheid mijn naam reeds weerspiegelt? Dat hij een God is die hoort. Simeon. Zijn ouders hebben die naam gegeven. Misschien wel omdat zij veel gebeden hadden om een kind. En toen er een kreeg. Gehoord, verhoord. Hebben zij met die naam willen zeggen. God heeft ons gebed verhoord. Maar zeker is dat Petrus door de eerste naam Simon of Simeon als het ware elke dag een prediking is. God verhoort. En dat is niet maar een naam, maar dat is een beleving. Dat gaan mensen meemaken die hun knieën buigen, die voor de Heere een verloren zondaar mogen worden. God hoort. En wat is dat een wonder als we dat gaan meemaken. Dat die naam Simeon niet een lege naam is, maar dat de naam, de belijdenis achter deze naam, een volle inhoud heeft. God is toen en nu dezelfde. En hij hoort het geroep van degene die hem niet kunnen missen. Van elke jongen en van elk meisje dat de stem tot God verheft in de stilte van het hart. Wanneer je alleen bent en het niet anders meer kunt dan al je zonden en belijden. En vragen om dat ene nodige. Dan is de naam Simeon aan het begin van dit boekje, van deze brief, een goddelijke belijdenis. Zo ben ik een God van verhoring. En zo mogen al Gods kinderen Simeon heten. Verhoord. Verhoring gekregen. Heet u ook Simeon? Hebt u ook zo'n kostelijke naam? God heeft mij verhoord. Kunt u er iets van zeggen? Verhoord uit de nood en de angst. Getrokken uit de duisternis en de macht des doods. Gesteld in het licht, in de verwondering en in de aanbidding. Daar waar ik hem leerde kennen als een God die niet is als Baal. Baal kun je wel aanroepen, maar die antwoordt niet. De onbewogen God die nimmer zich bemoeit met mensen, kinderen. Die met mij niet te maken wil hebben. Oh nee, zo heb ik hem niet leren kennen. Maar als een God die zich zeer laag neerbuigt en zeer diep ontfermt over het verlorene, het ellendige, het bedroefde. Degene die geen weg weten. Degene die alleen nog maar ene zwarte duisternis voor zich zien. Simeon. En ook de naam Petrus. De naam Petrus wil zeggen rots of steenrots. En wil zeggen, je bent ook op de steenrots gefundeerd, Simon. Je bent niet zomaar in naam een die spreekt over Gods verhoring. Maar, zegt Christus als hij die tweede naam geeft, het is werkelijkheid. Je bent op de steenrots gefundeerd. En tegelijkertijd zal de belijdenis van Petrus later in Matteüs 16... het fundament, de rotsteen zijn waarop de ganse kerk Gods gefundeerd is. En deze man schrijft nu een brief. Simon. De naam van de besnijdenis. Petrus. De naam van de doop. Simon, de naam voor de Joden. Petrus, de naam voor de heidenen. Simon, de naam die als het ware bij de Joden ingang wil vinden. Luister nou. Want ik bedoel ook jullie heil. En Petrus, de naam van de heidenapostel, die als eerste de heidenen het evangelie mocht brengen. Denk aan Cornelius, de hoofdman over 100 in Caesarea. Deze man schrijft nu een brief. En het volle gewicht van zijn ambt komt naar voren om de mensen maar op te scherpen en aan te porren. Niet langer vatzig en lui te denken dat het wel goed komt, maar om je te beijveren. Om je te benaarstigen. Om alle krachten in te spannen. O volk des Heren, dat is zo nodig. Want we kunnen niet zeggen, eens bekeerd is altijd bekeerd. En nou kan ik de armen wel over elkaar doen en nou is het wel goed. Nu kan ik heerlijk zoetjes in slaap zakken, want ik ben toch een kind van God. Nu kan ik tegenover de duivelse verleidingen wel een afwachtende en passieve houding innemen. Want wat maakt het allemaal nog? Zo mogen wij, zo kunnen wij en zo durven we toch ook niet om te gaan met die kostelijke genade die we gekregen hebben. Daarom, de apostel Petrus, hij wil aanduiden wat nou het leven van de christen is. Van hem en van al degenen die hem, die zijn brieven lezen. En die nu vandaag aan de dag nog steeds zijn brief mogen horen voorlezen en bepreken. En dat doet hij met de naam dienstknecht. Daarmee laten zien wat nou de inhoud van het christenleven is. Dienstknecht, wat is een dienstknecht? Dat is nou iemand die volgens het grondwoord onderworpen is, van een nederige gestalte en positie is, arm is. Dat is het christenleven. Elke jongen of elk meisje, elke man of vrouw aan wie de Heer het waarachtige geloof schenkt, aan wie de Heer de verbinding met Christus schenkt, die wordt arm. Hooggevoelende, hoogmoedige, eigen gereide christenen zijn geen christenen. En een gelovige die waarlijk gelooft, is in een nederige gestalte. En daarom, de apostel wil maar zeggen, je moet niet wat denken te zijn. Je bent dienstknecht. Wat is nou het kenmerk van een dienstknecht? Dat hij gehoorzaamt. En daarom wil Petrus als het ware reeds aan het begin van zijn brief de lezers opwekken tot gehoorzaamheid. Daar komt hij later ook uitdrukkelijk op terug. Daar gaat zijn hele brief eigenlijk over. Maar in die aanhef wil hij reeds een uitlokkende omschrijving geven. Ik ben ook een dienstknecht. En hij wil ermee zeggen, ik sta daar niet boven. Ik sta niet hier zo wat te oreren. Zodat ik zeg, jullie moeten luisteren. Maar ik ben Petrus, ik hoef niet meer te luisteren. Nee, ik ben ook een dienstknecht. En ik kom nou naast je zitten. En ik schrijf die brief ook tegen mezelf. En ik wil meeluisteren met jullie. En meelezen met jullie. En mee beschaamd staan. Mede ook onderricht worden. Want ik ben een dienstknecht. Ik ben helemaal niks. En dat is nou de laagste plaats die een christen mag innemen. En ook gaarne wil innemen. Niks meer te zijn dan een dienstknecht. En daar staat in het Grieks een woord dat ook wel slaaf betekent. Nou, wat is een slaaf anders dan iemand die overgegeven is aan de wil van zijn meester? Een lijfeigene. Zijn lijf, zijn lichaam, zijn hele leven is het eigendom van die meester geworden. En dat is nu de nederige naam die Simeon Petrus zichzelf hier geeft. Om als het ware de mensen maar te zeggen, ik ben heus niet boven je. Ik ga heus niet vanuit de hoogte tegen je staan te preken. Maar ik wil zo graag naast je komen zitten. We hebben allebei hetzelfde nodig. En we hebben ook allebei dezelfde weg te gaan. Maar tegelijkertijd wil het woordje dienstknecht ook de ere, de waardigheid van een christen aanduiden. De nederigheid en de waardigheid. De nederigheid, mijn wil is weg. En die van mijn meester alleen is alles. En waardigheid, want wat is, geliefden, een grotere eer dan een dienstknecht van zulk een koning te zijn. Zulk een Heere, Jezus Christus, zulk een majesteit, dienstknecht van hem, bij zijn hofhouding te behoren, aan hem je leven te geven, aan hem je tijd, aan hem je geld, aan hem je goed, aan hem je gedachten en heel je bestaan op te offeren. Wat is er hoger eer? Zeg, jeugd, ouderdom, wie we ook maar zijn, laat ons eerlijk wezen, is er iets te bedenken op aarde dat meer eer verschaft dan een christen te zijn? Oh, ik weet wel dat in de maatschappij van tegenwoordig het precies andersom is. Dan is het zelfs een oneer om christelijk te heten. En als je dan ook nog eens een keer in vervolgde landen woont, dan kun je erop rekenen dat het zelfs een smaad is. Dat het zelfs schadelijk is om christen te zijn. Als je dan wou doorstuderen aan bijvoorbeeld een HTS of zo, dan is er voor jou geen plaats. Want jij bent niet lid van de communistische jeugdbeweging. Jij bent christen, dat is geen eer, maar dat is een schande. Je bent achterlijk, dat je nog gelooft dat er een God is. Dat doet toch alleen domme mensen? Wij intellectuelen geloven niet dat er een God is. Wij bewijzen zelfs dat er geen God is. Maar het is toch een erenaam dienstknecht van Jezus Christus te zijn. Om verwaardigd te worden van een helwaardig mensenkind. Nu een hemelganger te zijn. Van een die de zonde bemint. Nu een die de zonde bestrijdt te mogen worden. Van een die door de Heilige Geest zichzelf leert herkennen als een vijand van God. Nu een vriend gemaakt te worden. Een dienstknecht. Een overgegevene aan hem. Heere, neem mij dan. Neem mijn leven en al het mijne, omdat ik u zou mogen eren, gelijk gij hebt bedoeld in de morgenstond van de schepping. Dienstknecht, zou je dat ook willen wezen? Jongelui, een dienstknecht van Jezus Christus, hem dienen, dat je nou niet meer anders wilt dan alleen voor hem te leven. Of ik kan me indenken dat er geen bekoring van uitgaat en dat je denkt, er is niks aan. Want de dienst van de Heer Jezus is een saaie dienst. Het is waar hoor, het is waar. Als je gaat rekenen volgens de maatstaven van de wereld, dan is er niks aan. En dan kan ik je eerlijk afraden om Jezus te zoeken. Naar de maatstaven van de wereld, maar ja, ik sta hier anders.
En Gods volk zal het anders beleven ook. En als je het nou gaat beleven, ook jullie in je jonge leven, dan ga je de maatstaven van de wereld herijken. Dan ga je de nieuwe waarde aangeven. Dan zeg je, wat? Die maatstaven van de wereld, dat is een vergissing. Ze zeggen dat de dienst van de Heer Jezus saai is, somber is. Dat is niet waar. Oh, welke verrassing was het voor mij toen ik uit de duisternis in het licht mocht komen. En daarom weg wereld, weg schatten. Gij kunt niet bevatten hoe rijk ik wel ben. En waarom dan ben je zo rijk? Wel nu, omdat er in mijn leven iets is gekomen van die verbinding met Jezus Christus. Heel mijn hart verlangt nu om hem te gehoorzamen. Van 's morgens vroeg dat ik wakker word tot 's avonds laat dat ik naar bed ga. En dat is een leugen. Als God het niet in me werkt. Want er is niet ene dominee. En niet ene ouderling of diaken. En niet één gemeentelid. Die dat vanuit zichzelf wil. Dat is enkel genade. Als ik van zondedienaar nu en Christus dienaar mag worden. Tweede naam die Petrus zichzelf hier geeft is apostel. En de naam apostel wil zeggen een gezant. En dat is een grote bemoediging en troost. Dat er nog gezanten zijn van Christus wegen. Want gemeente, dat wil zeggen dat God nog bemoeienis met je heeft. Oh, het is niet zomaar een brief. Het is niet zomaar een Simeon Petrus die vanuit zijn eigen initiatieven schrijft. Hij is niet bezig om vanuit zijn menselijke bewogenheid mee te leven. Maar hij staat hier namens God. Hij is dienstknecht van de Heer Jezus. En hij is ook gezant van de Heer Jezus. Dat betekent dus dat deze brief ook niet op gezag van Petrus moet worden aangenomen. Maar dat het met het gezag van de Heer Jezus Christus is bekleed. Maar nog veel meer, het betekent dat de Heer Jezus Christus oog heeft voor zijn verstrooide schapen. Die zijn in grote nood. Hun herder zal niet slapen, zal ze niet begeven en niet verlaten. Want hij stuurt een afgevaardigde. Hij laat als het ware met heilige eerbied gesproken de groeten overbrengen van de hemel. Door de mond van zijn knecht en apostel, die een gezant is, die niet voor zichzelf staat, maar die de naam van zijn zender meedraagt, die in de naam van zijn zender komt, die hem representeert of vertegenwoordigt. Vertegenwoordigt, wat betekent dat? Christus is tegenwoordig in zijn ambtsdragers, in zijn apostelen, in degene die hij gezonden heeft door middel van het woord. Hij is tegenwoordig. Zeg, zul je nou niet slapen? Want Christus is aanwezig. Als hij letterlijk aanwezig was, ik geloof dat er niet ene sliep vanmorgen. Dat er niet ene met zijn gedachten weg zou willen zwerven. Nou, hij is aanwezig. Hij is door zijn knechten, door zijn woord, door de prediking ervan aanwezig. En welk een voorrecht is dat als u daar zo naar hunkerde, dat de aanwezigheid van Christus voor u toch eens duidelijk zou mogen worden. Want als hij aanwezig is in zijn woord, dan wil hij ook door zijn geest dat u doen bekendmaken en u doen gevoelen. Opdat je zijn aanwezigheid zou mogen smaken en je louter zou mogen verheugen dat hij met zulk een te maken wil hebben. Een apostel. Die heeft een opdracht. Die moet wat zeggen in de naam van Jezus Christus. In de naam van hem. Die zichzelf een gegeven heeft op het vloekhout van Golgotha. Om een volkomen offerande te zijn voor doodschuldigen. Wat een zin, hè. Zichzelf gegeven. Op het vloekhout van Golgotha. Om voor doodschuldigen verzoening te bewerken. Als we dat dan woord voor woord in ons hart mogen voelen indringen. Dan kan het niet anders of daar wordt ootmoed geboren. Heren, is dat waar? Is dat ook voor mij waar? Jezus is zijn naam. Waarin het hart des vaders zich opent. Omdat Jehovah, de drie enige verbondsgod, zich openbaart als een zaligmaker, als een redder. Als een die uit de grootste nood en dood verlost. Als een die uit de grijpklauwen van Satan als rukt. Als een die als een vuurbrand u uit het vuur op het laatste moment tevoorschijn doet komen. Wat een onbegrijpelijk wonder. De Heer Jezus Christus, zijn naam Jezus wil zeggen, God zoekt mensen op. Niet mensen die zo goed zijn, Want die zijn er op het hele eiland niet. En in Genemuiden net zo min. Maar mensen die slecht zijn. En de slechtste van hen allen. Als ge u zelf hebt leren kennen. Ook kind des Heren. De naam Jezus betekent. De Heere maakt ruimte. Stelt in de ruimte. Dus verlost uit de engte. Uit de benauwdheid. Uit de klem. Uit de banden. Uit de gevangenis. Wat een wonderlijke naam. Wat een kostelijke naam. O Simeon, nou begrijp ik dat u een dienstknecht van deze Jezus zijt. Want u bent ook verlost uit die banden. Nou begrijp ik dat ge een overgegevene aan zijn naam en eer zijt. Want ge beleefde de zoete vreugde van de goddelijke liefde. Nu begrijp ik het, Simeon, dat je al je tijd en gaven aan deze Jezus wilt geven. Dat je alle zonden om zijnent wil wilt laten en haten. Want zijn naam is voor het oprecht gemoed van al Gods gunstvolk toch zo goed en zoet. En dat kan niet anders of daar komt een liefdesverlangen om nu niet alleen eens een keer hem te dienen. Maar om nu alle dagen van je leven overgegeven te mogen zijn aan zijn dienst. Christus wordt hij genoemd als de van God gegeven. Verordineerd en bekwaamd. Ja, bekwaamd moest hij worden om zulke ellendeling als Simeon Petrus te kunnen verlossen. Daarom met blijdschap mag Simon Petrus die namen schrijven. Denkende aan de dag, de nacht van de verloochening. Denkende aan die vreselijke wroeging en twijfel en wanhoop en droefheid. Die zijn ziel overmande toen hij daar naar buiten ging, bitterlijk wenende. Dan moet het toch wel de naam Christus zijn, de Almachtige zijn en de Barmhartige zijn. Die profeet is en priester en koning om ook deze ellendeling te kunnen zaligen. Niet alleen om het te willen, maar nu ook het te kunnen. Niet alleen om in de naam Jezus uit te drukken de gewilligheid God, maar ook in de naam Christus de daadwerkelijke verlossing door zijn onderwijzing als profeet en leraar, door zijn vrijkoping als offerlam op Golgotha en door zijn koninklijke regering en bescherming als majesteit en koning. Deze Jezus, kent u hem? Want gemeente, nou kunnen we wel hele mooie en ware dingen over de Zoon van God zeggen. En nou kunnen we misschien wel preken lang over de naam Jezus en de naam Christus houden. En dan kunt u zich misschien verlusteren dat er zoveel in zit. Maar kom, wees eerlijk en onderzoek het. Jong en oud, kennen wij hem? Kennen we hem in het gemis? Kennen we hem in het bezit? In het gemis hem te kennen, namelijk als noodzakelijk, als begeerlijk, als beminnelijk. Gelijk hij zich openbaart bij geruchten. Door het gehoor des woords Gods en de prediking des heiligen evangelies. Is het waar? Is hij u alles? Is dat uw hoogst verlangen? Kunt ge buiten hem niet meer leven? En ook niet sterven? En kent ge hem nu ook in bezit? Doordat het geloof hem aangenomen heeft, gelijk hij van de Vader in de belofte des evangelies u geschonken is? Kent gij nu ook in bezit omdat uw hele hart op hem vertrouwde? Omdat gij aan hem verbonden zijt door de krachtige bediening van de Heilige Geest? Kent gij nu ook persoonlijk omdat, o wonder, hij zich aan u wegschonk in de dadelijke oefeningen van het geloof dat hij ook geschonken heeft? Kent gij nu niet alleen in een smartelijk verlangen, maar nu ook in een hartelijke liefde van hij is de mijne en ik ben zijne? O, dat deze liefste, deze bruidegom van de bruidskerk van Oud en Nieuw Testament ook u begeerlijk worden. En dat je hem nou niet meer missen kunt als je hem nog wel mist. Maar ook, volk des Heren, als het nou zo is gesteld geweest in je leven, dat je ogenblikken van zoete gemeenschap des geloofs, des heiligen geestes met Jezus Christus mocht kennen. En dat je mocht weten van die wonderlijke omgang in de vrezen des Heren. Van dat wonderlijke, opgetrokken te worden boven het stof en in de gemeenschap der liefde te delen. Dan is de vraag nu, hoe is het op deze laatste zondag van de vierde maand? Is het waar in uw leven dat ge ook vandaag het mag ervaren? Of is het nog zo weg en zo leeg en zo arm? Zijt ge nog een missend mens weer geworden? O, dat je in het gemis gesteld bent, dat kan goddelijke leiding, maar ook eigen schuld zijn. En nu weer opnieuw het niet te kunnen laten om te pleiten op dat werk Gods dat in uw ziel vastgelegd is. Te pleiten op de beloften Gods die aan u krachtdadig toegepast zijn. Te pleiten op de trouw Gods die de Heer in der waarheid aan u bewezen heeft. En dat ge dat nu niet anders meer kunt dan alleen nog maar begeren met een onuitsprekelijk sterk verlangen. Om hem weer opnieuw in waarachtig geloof te mogen omhelzen als uw verlosser en zaligmaker. Petrus schrijft deze brief over afval en verachtering aan degenen die een even dierbaar geloof verkregen hebben. Deze uitdrukking is de omschrijving van de geadresseerden. Petrus zegt, jullie hebben net als wij een geloof. Net zo'n geloof als wij. Net zo'n dierbaar geloof als wij hebben. Een geloof. Hebben wij ook geloof? Gemeente, dat is de grote vraag voor jong en oud deze morgen. Zo heel persoonlijk. Hebt u geloof? En dan vraag ik niet of je gedoopt bent. En of je trouwkerkelijk meelevend bent. Ik vraag zelfs niet of je ernstig geworden bent. Allerlei goddeloosheid uit je huis weggeworpen hebt. En weet ik welke veranderingen meegemaakt hebt, maar hebt u geloof? Ik vraag niet, hebt u verstandelijk geloof en historisch geloof? Of tijdgeloof en schijngeloof? Maar hebt u een dierbaar geloof? Daar spreekt Petrus over. Een dierbaar geloof. Wat is geloof eigenlijk? Het komt in de Bijbel ontzaglijk vaak voor in het Oude Testament en in het Nieuwe Testament onder verschillende namen. In het Oude Testament worden de namen vertrouwen en vluchten of betrouwen en verwachten gebruikt. In het Nieuwe Testament geloven. Het Griekse woord dat hier gebruikt wordt heeft te maken met vertrouwen. En Petrus wijst daarmee terug naar de Hebreeuwse woorden die de Heere zelf gebruikte in het Oude Testament om aan te duiden wat nou geloven is. Geloven, dat is de verbinding tussen God en de ziel. Welke verbinding is dat dan? Deze verbinding. Het betekent te vluchten en bescherming te zoeken. Dat is het Hebreeuwse woord dat achter deze tekst verborgen zit. Te vluchten en bescherming te zoeken. Nou, heb u dat in uw leven gedaan? Gevlucht uit het gevaar waarin u was? Dat je voelde dat de goddelijke wraak op je lag? Dat de brand van de goddelijke toren u dreigde te verschroeien? In gevaar te zijn om voor eeuwig te verongelukken? Kijk, als ik mij niet bewust ben van een gevaar, waarom zou ik dan vluchten? Als ik denk dat het dak van deze kerk niet in zal storten, ga ik nu weg. Maar als het kraakt en rommelt en het lijkt dat het gaat instorten, maar denk erom dat wij lopen willen horen, want dan is er gevaar en dan gaan we vluchten. En nou is het geloof volgens het Oude Testament een oefening der ziel in de nood en in het gevaar om te vluchten. Waarom zou u dan vluchten? Omdat u hebt beleefd, en dat is geen praatje mensen, dat de duivel rondgaat als een briesende leeuw. Nee, niet als een getekende leeuw op de wand. Misschien levensecht uitgebeeld. Of misschien een echte leeuw in een kooi achter dikke tralies en de deur op slot. Want dan ben ik niks geen bang hoor. Maar als een briesende leeuw die rondgaat, zoekende wie hij zou mogen verslinden. Als je dat nou gaat beleven, o volk des Heren, ook opnieuw, zou je daar niet vluchten? Zou je daar niet bij hem willen schuilen? Het beeld dat gebruikt wordt om aan te duiden wat dat Hebreeuwse woord voor geloven en vertrouwen betekent, is als van de kuikentjes die vluchten onder de vleugels van een kloekhen, van de moederhen. Als er gevaar is, als er een roofvogel aankomt, of als er een kat naderbij sluit, dan kloekt die hen, kom. En de kuikentjes, nee, ze hebben niks geleerd, maar dat weten ze wel. Dat weten ze goed, gevaar. En ze vluchten naar moeder toe. Onder de vleugels, daar zijn ze veilig. Dat is het beeld. Dat is nou geloof. Hebt u ook de toevlucht genomen met uw dood en nood, met uw vijandschap en verlorenheid, met alles wat u tegenhoudt en belemmert, tot hem? U zegt, ik vluchtte. Ach man, je moest eens weten hoe sterk het verlangen er dienaangaande is, maar ik kan niet vluchten. Oh, je kunt nou wel zeggen, de vlucht. Maar als je nou geen been hebt om te lopen, als je nou verlamd bent of kreupel bent, of zo oud dat je maar voetje voor voetje schuifelen kunt, nog geen 10 meter en een half uur, wat zou ik dan kunnen vluchten? Dan is het immers onmogelijk. En daar lig ik nu zonder enige hulp en hoop. Wacht even. Ik zei dat er 3 Hebreeuwse woorden waren achter dit woord geloof. Het tweede woord betekent je werpen in de armen van een die je draagt. Je laten dragen. En mag ik u vragen, wie is er zo kreupel of zo ellendig aan toe dat hij niet gedragen kan worden? Wie is zo verschrikkelijk arm en machteloos dat hij niet gedragen kan worden? Daar hoef je als kleinkind nog geen 5 dagen oud voor te zijn hoor, echt. Daar kun je ook 105 jaren oud voor zijn, dan kun je nog gedragen worden. Dan kun je de slapste, de armste, de machteloosste zijn, de meest kreupel of verlamde of zieke. En dan kun je nog gedragen worden. Dus gedragen worden. Ach, dat is nou precies geschikt voor ene die niet lopen kan. En als er nou onder ons zijn, die moeten gaan inleven dat ze geen benen hebben om te vluchten. Tot die voorgestelde hoop der verlossing in de Heere Jezus Christus. Dan mogen wij u zeggen in de naam des Heeren, dat de meerdere Salomo een koets besteld heeft. Een draagkoets, die bekleed is met de liefde van de dochteren van Jeruzalem, waarin hij al zijn volk draagt. Dan hoef je niet te lopen. Dan mag je in zijn armen werpen. Dan mag je wachten totdat deze koets voorbij komt. In het evangelie wordt hij u gepredikt als zeer gewillig om in ieder mee te nemen die daar op hem wacht, die niet lopen kan, die niet geloven kan, die niet vluchten kan, maar die hem ook niet missen kan. En dan het derde woord dat gebruikt wordt, dat betekent nu veiligheid te bezitten. Doordat hij u opgenomen heeft, doordat hij u in die veilige vesting geleid heeft, doordat hij u deed schuilen onder zijn vleugelen, doordat hij u stelde in de plaats van de veiligheid en de bescherming. En nu is daar zekerheid en nu mag de ziel zich verheugen, omdat God blijkbaar heeft getoond een vast vertrouwen te zijn. Geloof. En dat hebben nou de geadresseerden van deze tweede Petrusbrief mogen ontvangen. Geloof. Voelt u wel dat het een dierbaar geloof is? Kostelijk. Hoogwaardig en nuttig. Want door het geloof word je bevrijd van de eeuwige rampzaligheid. Waarin u, mijn onbekeerde medereiziger, zeker op weg zijt. Alleen door het waarachtige geloof. Alleen door de hartstochtelijke verbinding met de Heer Jezus. Wordt ge bevrijd van de eeuwige rampzaligheid waarin u zeker op weg bent. Wanneer u niet gelooft. Wanneer jij nog steeds meent met God te kunnen spotten. Maar ik kan het vanmorgen niet zo zeggen dat ik een onbekeerde kan bekeren. Dat ik een onverschillige tot ernst kan brengen, dat weet ik ook wel. Wat dat betreft kan ik beter ophouden met preken, mensen. Want dat lukt me nooit. Maar het hoeft ook niet, want God wil het nog gebruiken. Dat is de bede van zijn knechten en van zijn gemeente. Dat de Heer zijn koninkrijk zou uitbreiden ook deze morgen door jong en oud in het hart te treffen. Dat er nou niemand meer buiten het geloof ongerust kan zijn. Wat er nou van binnen zou komen, het verlangen om te vluchten. Het verlangen om gedragen te worden in die koets van de Heer Jezus Christus. Het verlangen om in die veilige schuilplaats ook voor mij een plaatsje te vinden. En dan staat er, en dat is helemaal onbegrijpelijk, dat het geloof verkregen is. En ja, dat is tegelijkertijd ook het meest noodzakelijke. Want het geloof, dat kun je niet pakken. Of als je gaat inleven wat er van binnenuit bij ons leeft. En wat er uit voortklomt bij u en bij mij. Dan moeten we zeggen, het geloof is niet van ons. Het geloof is niet ons werk. Het geloof is niet onze maaksom. Vele mensen kunnen geloof maken, maar hier staat het woord verkregen. En dan staat er in het Grieks een woord, dat betekent zonder toedoen van de mens gekregen. Zonder waardigheid ook van de mens gekregen. Dus nou vallen twee dingen erbuiten. Mijn verdiensten en mijn werk. Jij kan het ook samenvatten. Nou val ik er buiten. Ik val er totaal buiten. Met mijn kennen en met mijn kunnen en met mijn werken en met mijn... Gelukkig. Nou kan het nog. Voor elke jongen en elk meisje, man of vrouw, wie u of jij maar bent. Als je het hem beleiden moet, dat er geen enkele reden is. Dan staat in het woordje verkregen. Dat er ook geen reden nodig is. Als u beleiden moet dat u geen verdiensten hebt. Dan beleidt het woordje verkregen. In onze tekst. Dat er ook geen verdiensten nodig zijn. Als u daar op het vlakke des velds geworpen ligt. De slechtste en de vuilste van al uw medezondaren. En God kan volkomen terecht u voor eeuwig voorbij. En hij komt dan tot u, terwijl er niets in u was dat medelijden opwekte. En hij ging u schenken het wonder van alle wonderen, geloof. Waardoor u met Jezus Christus verbonden werd, o geliefden. Dan ga je je verwonderen en God aanbidden. Dan ga je hem prijzen. Dan wordt het christenleven enige dure lofprijzing. Klacht van binnen. Lofprijzing naar God. Klacht over mezelf. En een God verheerlijkende lofzang. Omdat hij het waardig is. Hoe groot is het goed dat gij zult geven hem. Wiens oprechte geest op u betrouwt. U vreest. Dat is het nu. Wat maar nooit begrepen kan worden dat God zo goed is. En dan... Dan staat er ook bij hoe je dat geloof krijgt. Namelijk door de rechtvaardigheid van onze God en zaligmaker Jezus Christus. Hier wordt de Heer Jezus God genoemd. De Jehovah's getuigen ontkennen dat en ze zeggen dat de Heer Jezus een zoon van God is alleen. Dat hij wel goddelijk is, maar niet God zelf. Maar hier staat de God en zaligmaker Jezus Christus. Hij de Zoon van God is ook waarachtig God. En van deze Heer Jezus staat er nu dat hij rechtvaardigheid heeft. En dat het geloof geschonken is door die rechtvaardigheid van onze God en zaligmaker Jezus Christus. Wat betekent dat woordje rechtvaardigheid? Het woordje rechtvaardigheid, dat betekent de gehoorzaamheid van de Heer Jezus aan de wet van God. Alle dagen van zijn leven, ook als klein jongetje, als opgroeiende volwassene. En toen hij door Israël rondging, al predikende en genezende, toen heeft hij al de dagen van zijn leven de wet van God gehoorzaamd. Hij is nooit chagrijnig geweest. Hij is nooit dwars geweest. En verkeerd. Hij is nooit hoogmoedig geweest. En jaloers. Ja, het is wat. En die rechtvaardigheid, die wetsgehoorzaamheid, dat hij dus helemaal de wet van God gehouden heeft, dat is op Golgotha nog eens een keer extra, ik zou wel zeggen, aangevuld of volkomen geworden, doordat hij ook de schuld betaald heeft van degene die in hem geloven, van degene die op hem hun vertrouwen stellen, van al degene die van de Vader hem gegeven zijn. Van al degenen die het maar geloven willen. Dat er een borg nodig is en dat die borg voor hen ook beschikbaar is. Schuld betaald. De wet gehoorzaamd. Dat is nou de rechtvaardigheid van Jezus Christus. En wat staat er nou in onze tekst? Dat het geloof verkregen is door die rechtvaardigheid. Wat bedoelt Petrus daarmee? Petrus bedoelt te zeggen dat nu op Golgotha heeft geklonken. Het is volbracht dat nu het geloof ook uitgedeeld kan worden. Dat nu het geloof ook meegemaakt kan worden. Dat u geloof ontvangen kunt, omdat het is volbracht. Dus het geloof is niet zomaar wat. Maar het geloof, als u dat gekregen hebt, en dat heeft u levend gemaakt, en dat heeft u wedergeboren doen worden, en dat heeft u uit de duisternis in het licht gesteld, en dat heeft u van een helwaardige gemaakt tot een dienaar van Jezus Christus. Dat geloof, wat u verblijd heeft, wat u verheugd heeft, wat u verkwikt heeft, wat u vertroost heeft, dat geloof is duur gekocht. Dat geloof is niet zomaar wat. Dat geloof is niet een bagatel of een kleinigheidje. Dat geloof, dat is een ontzaggelijk hoog iets. En daarom zegt Petrus, een dierbaar geloof, oftewel een kostbaar geloof. Want wat is de prijs die hij gegeven heeft? Om u het geschenk van het geloof te geven. Om u in het geloof deel aan Christus te geven. Dat is zijn rechtvaardigheid. Oftewel, dat hij alle dagen van zijn leven de wet van zijn vader heeft gehoorzaamd. En dat hij zeker ook tot en met aan het einde op het kruis als van Golgotha de schuld van zijn volk heeft betaald. En als we nou enigszins gaat inleven en weer niet van napraten, van horen zeggen, maar persoonlijk in uw zielen leven, welke heilige eisen Gods rechtvaardigheid deed. En welk een onnoemelijk grote schuld uit uw boosheid voortkomt. Je gaat dat samen vergelijken. Je gaat dan ervaren voor mij. Christus voor mij. In mijn plaats. Voor mij. Hij verdoemt. En ik verzoend. Oh, dan is het geloof zo onbegrijpelijk. Mensen, als dat geloof in oefening is, zul je nooit geen hoge gedachten meer hebben van jezelf. En alleen maar hoge gedachten hebben van God. Zul je nooit geen lage gedachten meer hebben van God. En alleen maar lage gedachten hebben van jezelf. Het geloof, dat werkt zulk een ootmoed. Want het is zulk een dierbaar, kostelijk, tegen dure prijs verworven geloof. O, dat geschenk, Heere, krijg ik dat geschenk van u. Ik die niet alleen moet beleiden dat ik niet kan geloven, maar ook niet wil geloven. Ik die altijd zo dwars en eigenwijze verkeerd en opstandig en tegen God gericht ben. En ik, krijg ik dan die grote gaaf? Krijg ik dan het geloof? Mag ik dan Christus leren kennen? Mag ik dan geloven in de vergeving van mijn zonden? Mag ik dan geloven dat ik een kind van u geworden ben? Dat ik ook nu met u verzoend en met u verbonden en in de vrede Gods gesteld ben. Is dat waar, Heer? Is dat voor mij ook waar? O, dat kan niet waar zijn. Dat is te groot, een kostbaar, een dierbaar geloof. Zo dierbaar, zo kostbaar, al is het zwak, klein, aangevochten, verduist, door vele twijfelingen omringd. Nochtans, het is een dierbaar geloof. Weet u waarom? Omdat niet alleen de rechtvaardigheid van Jezus Christus, de oorzaak, de verdienende oorzaak, de prijs is van het geloof. Maar ook het doel van het geloof. Dat zit ook in het Griekse woordje dat met door vertaald is. Door de rechtvaardigheid van onze God en zaligmaker Jezus Christus. Daar staat in het Griekse woord, dat kan ook betekenen tot de rechtvaardigheid van onze God en zaligmaker Jezus Christus. En daarmee wil Petrus zeggen, het is een geloof dat zo dierbaar, dat zo kostbaar, dat zo waardevol is. Omdat het tot dat volkomen werk van Christus zich uitstrekt. Omdat het in dat werk van Christus rust. En daar ook in deelt. Nu is het dus niet alleen zo dat het werk van Christus de oorzaak is van mijn geloof. Maar nu is het werk van Christus ook de inhoud van mijn geloof. En nu is het werk van Christus ook het doel van mijn geloof. Om dat aan te nemen in geloof. Gelijk antwoord 76 van de Heidelberger Catechismus zo schoon zegt. Wat is dat te zeggen? het gekruisigde lichaam van Christus eten en zijn vergoten bloed drinken? En dan antwoord 65 als volgt. Het is met een gelovig hart het ganse lijden en sterven van Jezus Christus aannemen. En daardoor vergeving der zonden en het eeuwige leven verkrijgen. Dat is nou geloof. Als het nou door zijn gehoorzaamheid geschonken is, dan is het ook een geloof dat op zijn gehoorzaamheid gericht is. En dat in zijn gehoorzaamheid rust. Want toch, dan hoeven we geen goede werkje meer te doen om zalig te worden. En de hemel te verdienen. Maar dan ga je goede werken doen uit dankbaarheid. Dan ga je de Heere dienen uit loutere liefde. Oh, dan komt heel je hart erop gericht om hem te mogen omhelzen. En om persoonlijk te delen. Dan komt er immers iets van dat je gaat beleven. Hoe zalig het is gesteld. Wanneer je mag delen in deze koning. Dan ga je ervaren welk een wonder het is. Oh, welk een onbegrijpelijke zaak het is. Om persoonlijk mee te maken. De rechtvaardigheid van Christus. Ook voor mij. We gaan ervan zingen. In Psalm 89. En daarvan vers 7 en 8. Psalm 89 vers 7. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Zij wandelen hier in het licht van het goddelijk aanschijn voort. En vers 8. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht. Uw vrije gunst alleen wordt de ere toegebracht. Psalm 89, het 7e en 8e vers.
En dat betekent het woordje genade ook dat in vers 2 staat. Blijdschap of vreugde. Vanuit de goddelijke gunst. Als je delen mag in het geloof. Waar je nooit iets hebt aan toegedaan. Want het is door u alleen om het eeuwig welbehagen. Dat zingen we. Dat zingen we graag. Dat zingen we vaak. Maar zing het ook met je hart. Want nu, als je dat hebt mogen meemaken. En het is niet alleen een belijdenis. Maar het is ook een beleving in je ziel. Dan zul je genade. Dan zul je blijdschap hebben. Dan zal die blijdschap zich ook vermenigvuldigen. Dan is het van ene blijdschap naar de andere blijdschap. En dan mag Psalm 89 vers 7 zingen. Zij zullen in uw naam zich al de dag verblijden. Elke dag. Als je maar staat in het geloof. Als je maar in de oefeningen van de nabijheid Gods mag zijn. Dan zul je in zijn naam elke dag meer vreugde beleven. Meer blijdschap ervaren. Meer oppassen in het geloof in de kennis van de Heer Jezus Christus. Vermenigvuldigd wordt dan ook de vrede. Een vrede met God. Door de verzoening in het kruishout van Golgotha. Een vrede door het offer van Christus Jezus. Dat al je schuld nu weg is. Dat de goddelijke wraak verzoend is. En dat de toorn des Heeren op Christus is uitgewoed. En dat er nu een eeuwige vrede en vreugde wacht. O geliefden, hebt u deel aan die vrede? Is er die rust in je gemoed gekomen? Niet aangepraat, niet uit de hel u gegeven, doordat je dat zomaar hebt ingebeeld, maar echte rust en echte vrede door de Heilige Geest, door de kennis staat er meteen bij, van Jezus onze Here. Want ja, een vrede die buiten de kennis van Christus omgaat, is geen vrede. Ik gun u van harte onrust, geliefden. En dat je met Psalm 38 hebt mogen beleven en gaat beleven. Rust nog vrede wordt gevonden in om mijn zonden, in mijn beenderen, dag of nacht. Wanneer je deze Christus niet kent, want daar schrijft Petrus met nadruk over, dat het door de kennis van Jezus Christus is. En als het niet de kennis van Christus onze Here is, dan is er geen rust, dan is er geen genade, dan is er ook geen vrede. En als u het dan wel hebt, dan bedriegt u. O geliefde, de duivel zal niet nalaten om u in slaap te sussen, om te hopen dat jong en oud zich voor eeuwig vergist. Zou je dan niet ernstig jezelf willen onderzoeken of het nou bij u waarheid is? Genade, de gunst van God, meer en meer overvloedig, meer en meer in uw hart verzekerd en de vreugde die daaruit voortvloeit, een uitslaande vlam, een nimmer te doven vreugde en een nimmer te blussen blijdschap. O, welk een kostelijk goed, want er is maar één volk op de aarde dat echt blij is, dat echt blij kan zijn en dat is Gods volk, niet blij in de dingen van de wereld. Niet blij in de zonde, want die worden ze zat. Maar blijde en verheugd in God. O, verheug u in de Heere. Volk des Heeren onder ons. Onbekeerde jongeren en ouderen. Die vreugde zou ik u die niet wensen. Gunnen. Zou ik u die niet aanprijzen. Want ik kan u verzekeren dat je er nimmer spijt van krijgen zult. Al lijkt het dan waar wat de wereld zegt. Dat de dienst van God een sombere dienst is. Omdat je zoveel treuren moet over je zonden, en dat is ook wel waar hoor. Toch is het niet waar dat de wereld gelijk zou hebben. En dat die vreugde van de genade God niet kan blijven als je treurt over je zonden. Of dat die treuring over je zonden niet gepaard kan zijn met die blijdschap in de Heer Jezus Christus. Hem te kennen. En dat is een liefdeskennis. Dat is kennis van een hartelijke, innige omgang van het geloof. Waardoor Christus zichzelf bekend maakt. Waardoor het evangelie in al zijn schoonheid en heerlijkheid voor uw ogen gaat oplichten. Waarin de belofte Gods zo dierbaar worden. O gemeente, kent u dat nog niet? Kent u dat nou nog niet? U hebt al zo vaak gehoord. En hij wordt u zo vaak aangeboden. Jongeren en ouderen. En er is niets op tegen om deze morgen hem te voet te vallen. En er is niets op tegen om deze morgen met uw doodstaat, met uw verlorenheid, hem als uw zaligmaker, als uw Heere en als uw God te leren, begeren en te mogen erkennen. Ja, in geloof te mogen omhelzen en te ontvangen, zodat hij de uwe is. O, dat je nou niet langer naar de duivel zou luisteren. En dat je nou niet langer aan God voorbij zou leven. Maar dat het dan deze morgen, als u nog onbekeerd bent. En als Christus u nog vreemd is. Dat je in die kennis van Christus nog niet deelt. Dat je nou deze morgen dan voor het eerst hem zou aanroepen.
Want hij is gewillig. En er is geen enkele slagboom. Tenminste, wel voor u. Maar niet voor die draagkoets. Er is misschien voor u alleen maar onmogelijkheid. Maar niet voor die koninklijke drager. Niet voor dat kostelijke wonder. Dat hij u in zijn armen neemt. Zoals een herder het gewonde schaap. Het lammetje met de gebroken poot in zijn armen vergaderd en in zijn schoot draagt. Zou u dat niet wagen, mijn medereiziger? O arme jongen, als je nog heel onbekeerd bent. Arme meisje, als jij nog geen zin hebt om de Heer Jezus te dienen. Arme grijzaard, man of vrouw. Als u nog steeds met uw godsdienst genoegen neemt. Als je nog steeds, omdat je ouderling of diaken of kerkvoogd of dominee of wat ook bent, denk, nou, ik doe het zo slecht nog niet, mens. Het komt op de persoonlijke omgang met God aan. Heb toch niet genoeg aan een verstandsgeloof. Als u nou toch zeker wilt weten dat u ten hemel in zult gaan, dan moet je toch niet genoegen nemen met wat de duivel je voorspiegelt. Laat het dan toch deze morgen waar mogen zijn bij jong en oud, de begeerte. Dat hij komt, genade. Vrede deelt hij mee. Dan kan het wezen dat er grote spanningen komen, moeiten, zorgen, verdriet. Maar dan is er vrede. Vrede met God. En vrede met je lot. Vrede in de ziekte. In de rouw. In de smart. In het gemis. Vrede. Ook als alles u afgenomen wordt, ik kan het makkelijk zeggen. Moet maar waar worden. Moet maar beleefd worden. Vrede. En nochtans. Als je dan leest van het getuigenis van de martelaren in de tijd van de Romeinse keizers die voor de wilde dieren geworpen werden. Of in de tijd van de Romeinse vervolging in Nederland, in tijden van de reformatie die op de brandstapels verbrand werden. O wonder, ze hadden vrede in het gemoed. Ze hadden blijdschap ook in hun mond zelfs. Ze mochten al die omringende mensen zeggen, God is goed. Ze mochten het zeggen, geloof in de Heer Jezus. Ze mochten het zeggen, verlaat toch de afgodendienst. Want het is beter verbrand te worden om de namen van de Heer Jezus Christus, met de liefde van Christus uitgestort in je ziel, dan mee te gaan met de weg der zonden. Want o, je komt zo rampzalig om. Zou ik je dat dan gunnen? Zou ik jullie dan, u, wie ook maar bent, zou ik dan kunnen zeggen, ga maar door, buiten Christus. Wees tevreden met de trouwe catechisatie. Wees tevreden met de trouwe kerkgang. Wees tevreden dat u nu de televisie de deur uit hebt gedaan. Dat u niet meer links bent, maar dat u rechts bent. Mensen, het telt niet mee voor de eeuwigheid. Maar één ding, dat geloof in Jezus Christus, waardoor de genade Gods en de vrede u aanvankelijk geschonken wordt. En ook bij de nadere ontdekkingen meer en meer vermenigvuldigd wordt. Zodat er een volheid komt in die kennis van Christus Jezus. Zodat heel uw leven doortrokken wordt van dat zuurdeesem der genade Gods. Zodat heel uw leven die kennis van Christus Jezus als uw Heere, als uw Koning, als uw Zaligmaker, als uw Borg mag gaan beheersen. Heel uw leven. Wenst ge dat? Het is voor niets te krijgen. Wordt u toegeworpen. Als een rijpe vrucht valt het u in de schoot. En dan zal genade de ere dragen. O, zegt u, ik kan er niks aan toe doen. Wacht even. Maak nou geen misbruik van wat vanmorgen gepreekt is. Door te denken dat u dus dan maar zo door kunt leven. Want God zet zijn werk, zet zijn volk wel uit het werk. Ja, door dat woordje verkregen in vers 1. Al je werk valt weg, dat is waar. Je wordt dus uit het werk gezet. En buiten de verdiensten gezet. Maar denk erom dat je eerst in het werk wordt gezet. Want als je niet in het werk bent gezet, kun je ook niet uitgezet worden. Want luie mensen komen niet in de hemel, hoor. En mensen die zeggen, nou dan wacht ik maar tot dat God begint, die komen ook niet in de hemel. Want die hebben totaal geen enkel verluien en geen enkele belangstelling tot de Heer Jezus Christus. Maar als er nou een zulke jongen is of zulke meisje, dat moet klagen, Heer, en ik kom niet verder. En ik ben zo machteloos, ik ben zo krachteloos en ik ben zo oneerlijk. Want ik wil zo graag ook die zonde nog vasthouden. Heer, verlos mij. Mag ik nou eens echt geloof krijgen dat ik niet kon maken? Ik ben al zoveel jaren aan het tobben. En ik ben nooit verder gekomen dan nul en af. Och, Heer, komt u dan. En dan zal blijken dat God een genaderijk ontfermer is. Amen. Eindigen wij met dankgebed. Ja, Heere, het past ons u te erkennen. Gij zijt de gever van alle goede gaven in het tijdelijke leven ook. Maar in bijzonder wel
van deze allerkostelijkste gave. De gemeenschap gelijk in het paradijs het was. En dan nog heerlijker. Hier nog wel voorlopig. En in beginsel, maar straks volkomen. In het paradijs was het schoon. Toen was het rijk. Toen was het heerlijk. Aanlokkelijk. Begeerlijk. Maar door genade wordt het nog meer. Veel meer. Onvoorstelbaar veel meer. Ach, Heere. En daar nou in te delen. Persoonlijk. Bij het preken. En bij het luisteren. Te delen. Met wonder van alle wonderen. Voor mij. Ook voor mij. Vergeving der zonde. Ook voor mij genade. Ook voor mij geloof. Ik heb het niet verdiend. Het wordt me zomaar gegeven. Heer, hoe kan dat nou dat u zo goed bent. Dat wij het zomaar kunnen krijgen. En dat u zegt. Vraag er maar om. Want bij u is geen verhindering. Wanneer wij slechts onze onwil, onmacht, onwaardigheid eerlijk u belijden. Komt u erin over, Heere? Gaat u met ons mee naar onze huizen, dat we niet napraten op een wereldse wijze, dat we niet de prediking van uw woord vergeten, maar dat we zouden mogen delen in het leven de genade, dat we zouden mogen smeken om dat leven. En wanneer we iets mogen kennen ervan, en we dan als jongeren en ouderen, toen u ons hart vernieuwde, en ons gemoed wakker maakte, en ons reinigde van zo'n vuile zonde, dat we dan ook hebben mogen ervaren, genade, bij u vandaan, in de vermenigvuldiging, steeds meer. Gedenk gij, Heere, alle werk in uw koninkrijk over het rond der aarde. Gedenk gij de jeugd in Nederland die losgeslagen is. Trek ze naar u toe. Bekeer nog. O Heere, wij staan aan de vooravond van Koninginnedag. En dan weet gij wat er allemaal gepasseerd is. Ook weer in het jaar dat voorbij gegleden is. Ach Heere, gedenkt u onze oud-vorstin en haar man. U die aan zijn donderdag de dag in het openbaar willen gedenken van een 50-jarig huwelijk dat ze mochten beleven. Verleent u ze tezamen bij het klimmen der jaren, nu de eeuwigheid al maar met rassenschreden meer nabij komt, dat zij u den Heere mogen toebehoren en dat ze ook u den Heere mogen dienen. Dat ze in waarachtig geloof zou mogen lijken op haar grote voormoeder Juliana van Stolberg. Die mocht zeggen welk een kostelijk goed het was om te delen in de gemeenschap des geloofs met u. Gedenk ook, Heere, ons koninklijk huis, haar majesteit, onze geëerbiedigde vorstin en haar gemaal. Hun kinderen, geeft u ze tezamen vrede en genade in hun huis, in hun gezin, in hun huwelijk, in hun hart en in hun ambt of toekomstig ambt als kroonprins. O God, één voor één hebben ze nodig wat wij allemaal nodig hebben. Eén voor één hebben ze het voor eeuwig verzondigd wat wij allemaal verzondigd hebben. Want wij hebben allen gezondigd en derven de heerlijkheid Gods, maar worden om niet gerechtvaardigd, Heer, dan kan het ook voor hun nog, gedenk de ministerraad. Gedenk de Staten-Generaal, gedenk gij, Heere, al degenen die over ons gesteld zijn, door in Nederland nog een ombekeren te bewerken. Het kan niet meer als we zien op ons, het is immers onze schuld, maar uit genade zou het kunnen. Het wil dan ook wonderen doen in de jeugd van deze gemeente en bij de ouderen tot de alleroudsten toe. Wilt u de onkerkelijken bekeren, treffen met de pijlen van liefde, om te doden hoogmoed en ongeloof, en de oude mens die uit Adam is geboren, en te verwekken door de wonderlijke kracht van uw geest, een nieuw leven. Heer, kom,
en wil jong en oud bekeren. Gedenk de raad der kerk. Gekent de ouderlingen en diakenen. Wees u ze genadig nabij. Gedenk uw knecht die aan deze plaats verbonden is. Wilt u hem en zijn vrouw te samen gedenken. Gedenk ook die knecht die in ons midden is. En mocht meeluisteren. Geef hem ook op de plaats waar hij mag zijn genade. En wil al zo deze ganse gemeente en allen die hier aanwezig zijn nabij zijn. En ons bedienen in ziekte, in rouw, in gemis, in zorg. Met dat grootste wonder van alle wonderen. Dat wij mogen weten, de naam Simeon is echt waar, God hoort. De naam Petrus, God brengt nog toe. Dat het echt waar is, dat in uw dienst zoetheid is. Dat gij u nog met ons bemoeit, dat echt waar is. Dat gij geloof geeft, zonder verdiensten gelukkig. Zonder onze werkzaamheid, o wat een wonder. Heb dank, geloof, Heer, nooit erom gevraagd en toch gekregen. Heer, hoe kan het? O, geef het. En verblijd ons met uw daad. En verheerlijk daarin uw grote naam, om Jezus wil alleen. Amen. Zingen wij het tweede en het tiende vers van Psalm 68. Psalm 68, daarvan vers 2, maar het vrome volk in u verheugt, en ik hoop dat het over u gaat, gemeente, zal huppelen van zielenvreugd, daar zij hun wens verkrijgen. En denk maar eerlijk naar wat uw wens is. Vers 10, gelooft zij God met diepst ontzag, hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. Dat is meer dan alleen tijdelijke zegening, het gaat hier over de ene geestelijke gaaf van het waarachtig zielzaligend geloof. Psalm 68, vers 2 en 10.
De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.